Goedenavond, de 25e avond van de 50. Dat hebben we gauw uitgerekend. Wij proberen elke keer een parasha te behandelen, zoals u weet. Maar de vorige keer heb ik het u al gezegd. Dat is zo'n belangrijke en veelomvattende parasha. Die hebben we dus bij uitzondering verdeeld. We hebben het dus nog steeds over de parasha Vayikra. Nog een kleinigheidje. Als er dus een T achter staat, parashat, dan betekent dat in het Hebreeuws dat er een tweede naamval opvolgt. Heel apart, kennen wij in onze talen niet. Dus parashat, dat betekent dat er een woord achterkomt van de. De parasha van de perikoop Vayikra. Vayikra betekent en hij riep. Daar begint het boek Leviticus mee, in hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat het nog eens een keer. Leviticus 4, vers 1 tot 6, vers 7 gaan we behandelen. Dat is altijd een beetje lastig met verschillende versies. In de Hebreeuwse Bijbel gaat hoofdstuk 5 nog een tijdje door. En die eerste zeven versen van hoofdstuk 6 staan daar dus aan het eind van hoofdstuk 5. En in de Nieuwe Bijbelvertaling, als u die bij u hebt, dan is dat daar ook zo. Maar ik houd mij als leidraad aan de herziene Statenvertaling. En ik zal dus de telling geven zoals het daar staat. Die hebben dat gelukkig niet veranderd. Dus we zeggen dan gewoon hoofdstuk 6 van 7. Deze indeling is wel wat beter. Het is eigenlijk een beetje een rare indeling. Het stuk van het zondoffer gaat door tot en met hoofdstuk 5 vers 13. En daar zou je eigenlijk een nieuw hoofdstuk moeten laten beginnen tot en met 6 vers 7. Maar goed, het is geen geïnspireerde zaak, die indeling in versen en hoofdstukken, zoals u weet. We gaan het eerst hebben over het eerste deel van het zondoffer. Dat staat in Leviticus 4. En dan over het zondoffer, het laatste stukje, en het schuldoffer. Daar komen we straks vanzelf op terug. Maar ik moet meteen beginnen met een paar sleutelwoorden. Het woord zonde in het Hebreeuws is, er zijn nog wel andere woorden, maar dit is meestal het woord gataat. En het woord voor zondoffer is precies hetzelfde. Dat heeft natuurlijk altijd al heel veel verbazing opgeroepen. Je zou kunnen zeggen, gataat is de zonde, maar ook dat wat voor de zonde nodig is om die op te ruimen. Dus letterlijk staat er in Leviticus 4 vers 2, waar dat woord voor het eerst zo voorkomt, voor de gataat die hij gezondigd heeft, dat is ook zo typisch Hebreeuws, hè? De zonde die hij gezondigd heeft, wij zeggen dan de zonde die hij begaan heeft, moet hij een var, een jonge stier, aanbieden als gataat. Je zou ook kunnen vertalen, voor zijn zonde, zo doet de Septuaginta dat ook, LXX, dat is de Griekse vertaling, de Septuaginta, de vertaling van de 70 van het Oude Testament in het Grieks. En die vatten dat ook zo op. Voor die zonde moet hij een var aanbieden. Maar de huidige Joodse opvatting, volgens de commentaren, is ook diezelfde als die van onze vertalingen. In dat tweede geval moet je het vertalen als zondoffer. Ik kom straks nog wel terug op 2 Korinthe 5 vers 21, maar daar zie je ook in het Nieuwe Testament diezelfde eigenaardigheid. Daar staat dat Yeshua voor ons tot zonde gemaakt is. Zo staat het er letterlijk in het Grieks. Maar dat betekent dus ook dat je kunt zeggen tot zondoffer. Namelijk tot dat wat voor de verwijdering van die zonde nodig is. Nou, dat komt straks wel aan de orde. Voordat ik aan die hoofdstukken begin, is het goed om op te letten hoe je zulke hoofdstukken als nieuwtestamentische gelovigen moet lezen. Evangelisten hebben het voorrecht dat ze het evangelie mogen verkondigen aan de hand van elke tekst van de Bijbel. Dat is hun voorrecht, maar de leraren hebben dat voorrecht niet. Die moeten uitleggen wat er staat en wat de bedoeling is. En dan moet je altijd bedenken, hier gaat het om voorschriften voor het volk van God. Hier gaat het niet over de vraag hoe een heiden tot dat volk van God kan toetreden met belijdenis van zonde. Het gaat om iemand van het volk van God die in de zonde gevallen is. Dus je moet het niet toepassen op wat wij de bekering noemen. Maar het gaat om leden van Gods volk, dus om herstel van gemeenschap nadat je in de zonde bent gevallen. En dat is zowel individueel, dat zullen we direct ook zien, als collectief. Het volk als geheel kan ook in een zonde vallen. Ik had vroeger wel eens de indruk dat het een geloop was voor die Israëlieten, want elke keer als ze gezondigd hadden, binnen de kortst mogelijke tijd waren ze door hun kudde heen. Hoe moet je je dat in vredesnaam voorstellen? En Rashi heeft daar een heel goed antwoord op gegeven. En als je heel goed leest, dan zie je dat ook wel. Dat was niet voor elke zonde. Maar als het ging om overtreding van verboden, om iets wat je niet mag doen, die anders tot de doodstraf zouden hebben geleid, en dat geldt natuurlijk maar voor een beperkt aantal overtredingen, anders zou er niemand van het volk overblijven, dan moest dat zondoffer worden gebracht. Met andere woorden, als er zonde in het spel was van die ernstige aard, moest altijd de dood plaatsvinden. Of je eigen dood, dat is de doodstraf, of de dood van het zondoffer. En dat is heel belangrijk, dat zondoffer treedt in de plaats van degene die de zonde begaan heeft. Dus het gaat om ernstige zonde. En dat kun je heel wel vergelijken met de nieuwtestamentische gemeentetucht. Daar is het ook niet zo dat elke zonde onder gemeentetucht valt, want dan konden die oudsten wel aan de gang blijven. Niet alleen met onze zonde, maar ook met die van henzelf trouwens. Maar het is net als in 1 Korinthe 5. Dat is het hoofdstuk in het Nieuwe Testament over de gemeentetucht. En daar vind je in vers 13, dat is het laatste vers van dat hoofdstuk, een sleuteluitdrukking. Zo zult u het kwaad, of de kwaaddoener, de boosdoener, uit uw midden wegdoen. Dat is een regelrecht citaat uit het boek Deuteronomium. Waar het een heel aantal keren voorkomt. Hier staat het, van Deuteronomium 13 tot hoofdstuk 24. Een keer of 7, als ik me goed herinner. Komt dat daarvoor. En in Deuteronomium betekent dat elke keer de doodstraf. Zo zult gij het kwaad uit het midden wegdoen, betekent namelijk door die persoon te dood te brengen. In het Nieuwe Testament betekent dat dat helemaal niet. Daar betekent het excommunicatie. Wegdoen, dat in de zin van buitensluiten buiten de gemeenschap. En de parallel is dit, zoals de gemeentetucht niet gaat over elke zonde, maar over die zonde die in het ergste geval zelfs tot wegdoen uit de gemeenschap kunnen leiden. Zo was dat in het Oude Testament ook. In de Tenach, de zonde, het zondoffer heeft betrekking op die gevallen waar anders, als er geen zondoffer zou zijn, de doodstraf zou moeten volgen. Een heleboel van die dingen komen straks vanzelf aan de orde en dan zal dat ook duidelijker worden. Er is nog een heel belangrijke vooropmerking die we moeten maken. En dat is, die zondoffers veronderstellen altijd onopzettelijkheid. Of zonder opzet, of hoe het ook in uw vertaling vertaald mag zijn. Dat staat hier al direct in vers 2 en in vers 13. Een gelovige wordt verondersteld, die wil eigenlijk helemaal niet zondigen. Dus als het hem toch overkomt, dan is het hem overkomen. Hij is er in gevallen. We zeggen ook wel eens, hij is in de zonde gevallen. Niet hij is in de zonde gesprongen. Je kunt in het water springen, maar je kunt ook van de oever afvallen. Je bent erin gevallen. En de eerste Johannesbrief is daar heel belangrijk in. Heel vaak wordt dat verkeerd begrepen door mensen. Er staat een gelovige zondigt niet, hij kan niet zondigen. Maar dat heeft allemaal hiermee te maken. Dat is niet meer zijn natuur. Als hij het toch doet, dan komt dat uit een verborgen bron die hij eigenlijk dichtgesloten had moeten houden. Maar dat is niet in zijn aard. Een gelovige zondigt niet en toch kan het hem overkomen. En dan is dat onopzettelijk. En dat wordt in de Tenach heel duidelijk onderscheiden van de opzettelijke zonde. In de Statenvertaling, en ik zag tot mijn genoegen dat ze dat ook in de herziene Statenvertaling overgenomen hebben, heet dat zonde met opgeheven hand. Moderne vertalingen die maken daar wat moois van, maar ik vind die opgeheven hand juist zo mooi. Het is als een vuist die gebald wordt naar de hemel. Zonde kan je overvallen, maar als je opzettelijk zondigt, is dat in Bijbelse zin rebellie. Opstandigheid tegen God. En dat is eigenlijk in principe voor een gelovige ondenkbaar. Dat zijn de goddelozen, dat is het kenmerk van de goddeloze. Die is constant tegen God aan het rebelleren. En in nummer 15, dat is het verhaal van de Sabbatschender, daar wordt dat ook heel duidelijk gemaakt. Je kunt onopzettelijk in een zonde vallen, daar gaan we straks allemaal voorbeelden van zien. En dan is er een voorziening, namelijk het zondoffer. Maar als je opzettelijk dat deed, uit rebellie tegen God, omdat je lak hebt aan God met eerbied gesproken, omdat je je eigen zin doet, dan kon alleen de doodstraf volgen. En we hebben daarvoor in het Nieuwe Testament ook een treffend voorbeeld in Hebreeën 10. Waar de schrijver het heeft over degene die moedwillig zondigen. En daar gaat het ook om echte rebellie. Dat moet je wel goed weten, want ja, je denkt stiekem in je hart, nou, ik kan nou niet zeggen dat ik altijd onopzettelijk zondig. Soms weet ik best dat het verkeerd is en het gebeurt toch. Maar daar gaat het echt om rebellie. Als je moedwillig zondigt, dan betekent dat dat je ook het bloed van Yeshua vertrapt. Van de Zoon van God, zoals het daar staat in Hebreeën 10. En dan is er ook geen ander uitzicht dan niet alleen maar de doodstraf, maar het eeuwig verderf. Dus dat is ook nieuwtestamentisch een heel belangrijk onderscheid. Een gelovige zondigt eigenlijk niet, maar gelukkig als het toch gebeurt, is er een voorziening om weer met God in het reine te komen. Want rebellie, dat komt alleen bij de goddelozen voor. Er is nog iets dat we als vooropmerking hier moeten zeggen. En dat is, het zondoffer, dat is natuurlijk niet zomaar een formele handeling. Zoals het betalen van een rekening via je giro. Daar komt natuurlijk berouw aan te pas. Een enkele keer zie je dat ook hier in deze hoofdstukken aangegeven. Je wordt verondersteld dat je ook echt spijt hebt. Er moet ook natuurlijk niet alleen maar een formele handeling plaatsvinden, dat zondoffer. Er moet ook innerlijk een handeling plaatsvinden, een gebeuren. Iets dat in je ziel omgaat. Wie zijn zonde beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid geschieden. En ook daarbij, een dier dat in jouw plaats sterft, dat is geen kleinigheid. Daar zit een heel diep principe achter. Jij moest eigenlijk sterven en die ander sterft in jouw plaats. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor ons. Niet alleen dat wij ook berouw moeten hebben als wij onze zonde voor God berouwen en belijden, dan zullen we vergeving ontvangen. Maar je moet je dat altijd daarbij bewust maken dat ook voor deze specifieke zonde Yeshua heeft moeten sterven. Als ik het nou eens zo mag uitdrukken, dan maak je het heel plastisch. Ook deze zonde heeft als het ware zijn lijden nog erger gemaakt. Want ook deze moest door hem worden uitgeboet op het kruis. Dat gaat natuurlijk wel heel diep. Maar dat is het besef dat noodzakelijk is. Dat geldt ook voor mensen onderling, als gelovigen onderling zondigen. Dan praten ze het uit, dan maken ze het goed, maar dat is nog geen zondoffer brengen. Geestelijk gesproken voor ons. Het zondoffer brengen, dat is pas als je realiseert samen dat je ook niet alleen naar elkaar, maar ook naar God toe gezondigd hebt. En dat je naar God toe in het reine moet komen. En dat altijd alleen maar kan via het werk dat Yeshua op het kruis volbracht heeft. Ook als het gaat om horizontale zonden, dus tussen mensen onderling. Leviticus 4 behandelt 4 belangrijke situaties. En die heb ik hier verdeeld in 2 groepjes. In de eerste 2 gevallen, 1a en 1b, gaat het om de situatie dat de priester, en dat is eigenlijk de priester, de gezalfde priester, wat wij dan de hoge priester noemen, die is persoonlijk betrokken. Als de priester betrokken is in de zondige toestand van het volk, is dat heel ernstig. Want dat betekent, hij is de middelaar tussen het volk en God. Als hij faalt, dan is die bemiddeling ook kapot. En dan is er een veel diepgaander werk van reiniging nodig dan wanneer alleen maar iemand van het volk gezondigd heeft. Je hebt dus de situatie 1a, dat de priester individueel gezondigd heeft. Maar B, dat het hele volk gezondigd heeft, dus inclusief die priesters, anders is het niet het hele volk. En in beide gevallen is de priester betrokken, is de weg naar het heiligdom, die het heiligdom ingaat, verontreinigd. Daar moet er dus wat aan gedaan worden. De Midrash zegt dat naderhand heel specifiek betrokken werd op de zonde van het Sanhedrin, maar dat is ook wel begrijpelijk, de Sanhedrin zijn de leiders van het volk. Zowel priesters als anderen. Als de leiders falen, dan gaat het volk, dan gaat de kudde in hun kielzog ook mee de verkeerde weg op. Het volk heeft natuurlijk al zodanig geen wil. Het zijn de leiders die het volk de verkeerde kant uitsturen. De tweede situatie, dat is wanneer de priester niet zelf betrokken is. Zodat dus de bemiddeling tussen het volk en God als zodanig intact blijft. Die is niet bedorven. De weg in het heiligdom is niet verontreinigd. En de Leviticus 4 onderscheidt hier 2 situaties. Het is een leider, een overste van het volk. Dat is dus niet een priester, hè? Een leider van het volk, de oudste van het volk, wordt het wel eens genoemd. Die heeft gezondigd. Of het is een gewoon lid van het volk dat gezondigd heeft. Dus echt om individuele gevallen. Het priesterschap zelf is niet aangetast. Dat maakt een enorm verschil. En dat verschil wil ik proberen jullie duidelijk te maken. Want het leidt tot twee heel verschillende soorten van offers. Als de hoge priester op een of andere manier wel betrokken is, dan is dus, zoals ik zei, de weg naar het heiligdom in diskrediet gebracht. En dan moet het bloed van dat zondoffer ook in het heiligdom worden gebracht. Weliswaar niet in het allerheiligste, dat mocht alleen maar met grote verzoendag. Maar toch wel tot voor het voorhangsel dat tussen het allerheiligste en het heilige hangt. Dus daar waar het reukofferaltaar is, daar moest dat bloed worden geplengd. En Rashi zegt dat net zoals ik het net zei, de heiligheid van de, of ik zeg het net zoals Rashi het zei, dat is een beetje beleefder uitgedrukt. De heiligheid van de tabernakel die wordt hersteld doordat het bloed tot bijna voor het verzoendeksel wordt gebracht. Bovendien, het zondoffer wordt buiten de legerplaats, op die uitdrukking komen we straks ook terug, in zijn geheel verbrand. Want dat is heel belangrijk wat ik straks al even aangaf bij 2 Korinthe 5. Het zondoffer is tot zonde gemaakt. Daarom is het ook hetzelfde Hebreeuwse woord. Mijn zonde is nu als het ware vereenzeldigd met dat zondoffer. En doordat God dat zondoffer aanneemt en voorschrijft, is mijn zonde daarmee ook weggedaan. Als het zondoffer geslacht wordt, is daarmee ook mijn zonde weggedaan. Zonde en zondoffer vallen samen. En daarom moet dat ook in zijn geheel verbrand worden. Het is onrein, het wordt weggedaan. Alles wat buiten de legerplaats is, dat betekent altijd of dat het onrein is en dus niet bij het reine volk mag zijn, of het omgekeerde. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Ten derde, in zulke gevallen, als de hoge priester er zelf in betrokken was, mocht het ook niet door de priesters gegeten worden. In die andere gevallen wel, hier niet. Zij mogen alleen de zondoffers van anderen eten. Wat dat betekent, daar komen we ook straks op terug. Maar het moest helemaal buiten de legerplaats verbrand worden als iets smerigs. Dus dat is heel wat anders dan wanneer een brandoffer op het altaar verbrand wordt. En tot een liefelijke reuk voor God is. Dan wordt ook het hele dier verbrand. Maar dan is het een liefelijke geur voor God. En dan is het op het altaar. Maar in het andere geval is het buiten de legerplaats iets walgelijks. Iets dat ver van God en van het reine volk vandaan gebracht moet worden. Is iets walgelijks. Als je dat dan vergelijkt met die andere twee gevallen, die gevallen 2a en b, en wanneer dus de hoge priester niet betrokken was, dan hoefde het bloed ook niet in het heiligdom gebracht te worden. Je komt het heiligdom dan niet binnen. Je blijft bij het brandofferaltaar, want zoals Rashi het zegt, de heiligheid van de tabernakel hoeft niet hersteld te worden. In dat geval mogen zij het vlees van het zondoffer eten. Je moet ook zeggen, moeten ze. Het is een voorschrift. Dat zullen we later zien bij die zonen van Aaron. En Aaron zelf die het zondoffer niet aten. En Leviticus 10, dat komt later. Het zondoffer werd dus ook niet buiten de legerplaats verbrand. Delen daarvan, de vetdelen daarvan kwamen op het altaar enzovoort. En dat vlees werd niet verbrand, het vlees werd gegeten. Nou, dat klinkt allemaal een beetje ingewikkeld, maar de kern is, in het eerste geval moest een veel radicaal, veel diepgaander offer worden gebracht, omdat de weg naar het heiligdom, de hele bemiddeling tussen God en het volk in diskrediet was gebracht. En dat is hier allemaal niet aan de orde. Er zijn natuurlijk ook overeenkomsten. Wat is nou de gewone procedure? Die is eigenlijk hetzelfde als wat we bij Leviticus 1 bij het brandoffer zagen en in Leviticus 3 bij het vredeoffer. Dat is een soort vaststaande procedure. De overtreder komt met zijn offerdier naar de tabernakel, naar de voorhof. In de tegenwoordigheid van de priester legt hij dat dier de handen op. En hij beleidt zijn zonde over de kop van dat dier. Zo staat het letterlijk in bij Yom Kippur, dat is een algemene regel vermoedelijk. Daar staat van de hoge priester, hij beleidt de zonde van het volk op de kop van de bok. Zo staat het er letterlijk. Maar dat doe je dus ook voor je eigen zonde. Je legt je handen op het dier en je zegt dit en dit en dit heb ik gedaan. En dan gaat die zondigheid van jou over op dat offerdier. En doordat dat vervolgens geofferd wordt, wordt daarmee die zondigheid weggedaan. En dan slacht je zelf als overtreder dat offerdier en dan komt de priester eraan te pas. Wanneer moet nou de overtreder handelen en wanneer de priester? Dat is eigenlijk heel simpel. Alles wat met het altaar te maken heeft, dat mag alleen de priester doen. Dus die brengt het bloed op een van de altaren. In het eerste geval was dat het reukofferaltaar, dus in het heiligdom. In het tweede geval ging het niet zo ver, dan was het het brandofferaltaar buiten. En de rest van het bloed, dus je brengt het aan op die horens van het altaar, en de rest wordt dan uitgestort aan de voet van het brandofferaltaar. Dat is in beide gevallen zo. En dat dier wordt dan uit elkaar gehaald, wordt geslacht en wordt uit elkaar genomen. En de vetdelen, die worden ook allemaal omschreven. Dat is niet zo makkelijk te vertalen trouwens. Want je weet nooit hoeveel anatomische kennis daar in het Oude Testament aan te pas kwam. Maar dat gaat, en dan ook nog eens een keer of wij goed begrijpen wat er eigenlijk staat. Maar in elk geval, alles wat met vet te maken heeft, dat komt op het altaar. Dat is ook in beide gevallen zo. Het verschil zit hem dus, wat gebeurt er met het vlees? Dat vlees wordt in het eerste geval verbrand en in het tweede geval gegeten. Oké, ik hoop dat het ingewikkelde verhaal een beetje duidelijk is. Dan laten we eens even naar die gevallen kijken. Als het een zondigende priester was, dan moest het hoogste offerdier worden gebracht. Hoog betekent gewoon het duurste. Zo'n jonge stier is heel wat duurder dan een bokje. Als een priester zondigt, is dat namelijk heel erg. Het maakt wel degelijk groot verschil wie een bepaalde zonde doet. Als het een priester is, dan mag je verwachten dat zo iemand die in de tegenwoordigheid van God verkeert, weet wat hij doet. Als hij het dan toch verkeerd doet, is dat heel erg. Bovendien, hij heeft een voorbeeldfunctie voor het hele volk. Wat hij doet, heeft veel grotere consequenties. Bovendien, ik zei al, hij brengt het hele mechanisme van de bemiddeling van het volk bij God in gevaar. Dus dan is ook het hoogste offerdier nodig. Het bloed wordt in het heiligdom gebracht, 7 maal gesprenkeld voor het voorhangsel. Het bloed wordt gesmeerd aan de horens van het reukofferaltaar. En ik zei al straks, dat gaat bijna net zo ver als op Yom Kippur. Dat is het enige verschil is dat dan ook nog eens het voorhangsel terzijde wordt geschoven. En dan ga je ook het allerheiligste in. En dan wordt het bloed ook letterlijk op het verzoendeksel gesprenkeld. Dat gaat nog net 1 stapje verder dan dit. En ik zei ook al, de rest wordt dan van het bloed wordt uitgegoten aan de voet van het brandofferaltaar. Als het hele volk gezondigd heeft, dan sluit dat altijd de priesters en de oudsten in. Ook dan moet dus een stier gebracht worden. Want als het volk als geheel zondigt, of als een oudste zondigt, als een priester zondigt, is dat erger dan van een gewoon lid van het volk. Ook hier wordt de handoplegging verricht, maar als het hele volk gezondigd heeft, kan natuurlijk niet het hele volk langs dat offerdier defileren. Dus dat gebeurt dan door de oudsten van het volk. Dat is het principe van de vertegenwoordiging. Zij vertegenwoordigen het volk als geheel. En een van hen slacht, of meerdere, slachten samen dat offerdier. En wat er dan verder volgt, dat moet weer door de priester gedaan worden. Die is wel mede betrokken erin, maar ja, iemand zal het toch moeten doen. Hij sprenkelt het bloed weer 7 maal voor het voorhangsel en hij smeert het bloed aan de horens van het reukofferaltaar. Daar heb je maar een beetje bloed voor nodig. Al het overige wordt uitgegoten aan de voet van het brandofferaltaar. Nogmaals, er is iets verstoord en die weg moet weer gereinigd worden. En die weg, hij gaat met dat bloed langs die hele route naar binnen toe. Door het eerste voorhangsel, door het heiligdom, totdat hij vlak voor het voorhangsel komt. Ik zei al, het laatste stapje maakt hij net niet. Maar die hele weg, die moet als het ware weer onder het beslag van het bloed worden gebracht. Dan zie je ook wat een geweldig voorrecht het is dat wij leven in een tijd dat Yeshua dat eens en voor altijd heeft gedaan. Maar dat moeten we in de toepassing niet door elkaar gooien. Want hij heeft het wel 1 keer gedaan. Maar in onze beleving, als wij gezondigd hebben, dan maken we als het ware dat hele proces weer door. Ik ga even een moeilijk zinnetje maken, want ik eigenlijk hoop dat het makkelijker wordt daardoor. In de type gaat het nooit zozeer om objectieve geloofswaardheden, maar om de subjectieve beleving en verwerkelijking ervan. Het is 1 ding dat Yeshua 2000 jaar geleden aan een kruis gestorven is. Het is wat anders dan dat ik als ik gezondigd heb, weer in mijn eigen ziel moet verwerkelijken. Me moet realiseren, mij indachtig moet maken. Ik herbeleef het om daardoor ook meer doordrongen te zijn van de ernst van de zonde. Hoe ernstig zonde is, dat zie ik niet zozeer zoals zondag 3, geloof ik, van de catechismus zegt. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet gods? Dat werkt maar betrekkelijk. Paulus kon zeggen voor zijn bekering dat hij wat de wet betrof onberispelijk was. Maar toen hij Yeshua ontmoette, toen zag hij dat hij de grootste van alle zondaren was. Dus als je tegen Paulus gezegd had, waaruit ken jij je ellende? Dan had hij gezegd, die heb ik gezien toen ik in het aangezicht van Yeshua keek. En we worden dus ook veel meer onder de indruk gebracht van de ernst van de zonde. Niet door alle geboden en verboden, maar doordat we zien wat God zijn eigen zoon heeft aangedaan. Daaruit maken we op hoe ernstig God de zonde neemt. En dat is het belangrijk bij deze offers. Want elke keer als je ook als gelovige zondigt, dan weet je, Yeshua is ooit voor die zonde gestorven. Dat is geweldig om te weten, maar in je ziel herbeleef je de realiteit van het kruis om daardoor de ernst van de zonde in te zien. Want als een gelovige zondigt, is dat 1000 maal erger dan wanneer een goddeloze zondigt. Want die kan niet anders. Die heeft dus een excuus, zou je bijna kunnen zeggen. Maar wij kunnen wel anders. Maar we deden het niet. Als een zondigende leider, als een leider zondigt, dan is een minder dier gepast, een geitenbok. Die is minder duur, minder kostbaar, minder groot. De zonde van een leider is minder erg dan die van een priester. Nou, ga ik straks nog even op in wie nou die precies die priesters zijn in onze tijd. Want het gaat natuurlijk niet alleen over de hoge priester. Yeshua kan helemaal niet zondigen. Het gaat over ons zondigen als priester. Maar dat komt direct wel aan de orde. Maar misschien was die vraag al even bij u opgekomen. Ik heb u al gezegd, in dit geval hoeft het bloed niet in het heiligdom gebracht te worden, want de priesters zijn buiten schot gebleven. Het bloed blijft in de buurt van het brandofferaltaar, daar waar dat dier geslacht is. De weg tot God hoeft niet gereinigd te worden. Het wordt aan de horens, in dit geval van het brandofferaltaar, gesmeerd en de rest wordt uitgegoten aan de voet van het altaar. En als een gewoon lid van het volk gezondigd heeft, dan is een vrouwtjesdier zelfs voldoende. Dat is niet omdat een vrouwtje nog minder is dan een mannetje, maar het was natuurlijk wel gewoon minder kostbaar dan een mannetje. De zonde van een gewoon lid is nog eenmaal minder erg dan dat van een leider. Eén reden waarom je enige schuchterheid mag opnemen als je gevraagd wordt om oudste in de gemeente te worden. Je denkt misschien dat dat een erebaantje is, maar je verantwoordelijkheid wordt er ook des te groter van. Als je faalt in die functie is dat erger dan wanneer een gewoon lid van de gemeenschap faalt. Ook hier hoeft het bloed niet in het heiligdom gebracht te worden. Het blijft in de buurt van het brandofferaltaar. Hier wordt als enige keer gezegd, maar ik denk dat je het in alle gevallen mag toepassen, dat het vet van het zondofferdier op het altaar een lieflijke reuk voor de Heere is. Dat mag wel eventjes uitgelegd worden. Ik heb straks gezegd, het vlees van het zondoffer, zeker in die eerste gevallen, moest buiten de legerplaats gedaan worden. Het was iets walgelijks. Dat zondoffer wordt vereenzelvigd met onze zondigheid. Het moet dus weggedaan worden, ver van God en van het volk vandaan, om daar buiten de legerplaats verbrand te worden. Maar dat is natuurlijk één aspect. We zullen het straks zien, toen Yeshua op het kruis tot zonde was gemaakt, moest een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht van hem afwenden. Daarom zegt hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het kan natuurlijk niet anders dan dat God tegelijkertijd, hoe vreemd dat misschien voor ons ook is, er alleen maar vreugde aan kon beleven dat zijn zoon bereid was als mens met onze zonden bekleed te worden. En als je ziet met welke overgave en toewijding hij voor ons het zondoffer geworden is, dan is vanuit dat aspect gezien dat offer tegelijkertijd een lieflijke geur voor de Heere. Het vet spreekt altijd van de energie waarmee het offer gebracht is. Bij het vredeoffer zagen we ook dat vet kwam op het altaar. Bij het brandoffer ook, maar daar kwam al het vlees ook op het altaar. Maar bij het vredeoffer en het zondoffer wordt dat vet in speciaal genoemd. En dat is dus tegelijkertijd waar. En als je erover nadenkt, dan is dat ook niet zo raadslachtig of zo tegenstrijdig. Het zondoffer is met onze zonde bekleed en moet daarom weggedaan worden. Maar dat wat op het altaar komt, dat spreekt van dat aspect van het werk van Yeshua, wat altijd een vreugde voor het hart van God is. Die ook aan het zondoffer zijn van Yeshua zijn vreugde beleeft. Dat hij zo volmaakt zich voor de zonde heeft overgegeven. En dat helpt mij om wat dieper met jullie te kijken naar de geestelijke betekenis van deze dingen. Yeshua is het ware zondoffer. Dat spreekt natuurlijk vanzelf. In Hebreeën 10 hebben we misschien wel het hoofdstuk wat daar ook het meest uitvoerig op ingaat. Misschien mag ik in het algemeen wel eens zeggen dat de Hebreeënbrief de geïnspireerde uitleg is van de tabernakeldienst. Het is heel wonderlijk. In de tijd dat die brief geschreven werd, stond de tempel er nog. En toch wordt nooit verwezen naar de tempel. Het gaat altijd over de tabernakel in de woestijn. Dat is heel frappant. Dus je zou ook kunnen zeggen, de Hebreeënbrief verwijst steeds naar de situatie zoals die bestond in de tijd van de Torah. En niet de tempel, hoewel dat toen een tempel was. En daar vind je dus ook zulke uitdrukkingen als het zondoffer dat hij geworden is. Zo'n uitdrukking als buiten de legerplaats waar hij gestorven is. Blijkbaar bedoelt de schrijver van de Hebreeënbrief in Hebreeën 13 daarmee ook heel letterlijk dat Yeshua uitgeleid is uit de stad Jeruzalem. Tegenwoordig valt de Heilige Grafkerk binnen de muren van de stad, maar dat zijn de Turkse muren, die zijn pas een half millennium oud. Maar in die tijd was het buiten de toenmalige stadsmuren. Hij is letterlijk, hij heeft buiten de poort geleden. Hij is als het ware uit dat heilige, uit die heilige stad, tussen aanhalingstekens, want zo heilig was die stad niet, weggedaan. Alsof hij een zondoffer was, en dat was hij ook. Hij heeft buiten de poort geleden, dat is hetzelfde, zegt de schrijver, als dat het zondoffer buiten de legerplaats verbrand moest worden. Dus bij Yeshua is beide waar. Hij is buiten de legerplaats gebracht, maar het is evenzeer waar dat zijn offer als op een altaar aan God is aangeboden. Ik wees al op dat belangrijke vers 2 Korinthe 5, wat me vroeger vaak deed nadenken. Tot zonde gemaakt, wat is dat? Maar als je ziet dat een zondoffer één en hetzelfde is, dan begrijp je dat. Hij is vereenzelvigd met onze zonde en daardoor kon hij het zondoffer worden. Namelijk dat wat de zonde uitwist. Hij werd gataat om de gataat weg te doen. Weet jullie het nog? Hij werd zondoffer om de zonde weg te doen. Buiten de legerplaats, walgelijk geworden te zijn doordat je geïdentificeerd bent met de zonde, dat betekent de godverlatenheid. Ik heb het al eens eerder gezegd, ik noem het maar kort, want dat voert allemaal op vele zijwegen, maar in het Johannesevangelie is geen sprake van de godverlatenheid, ook niet in het Lucasevangelie. In het Johannesevangelie zie je Yeshua als brandoffer. En daar past de godverlatenheid niet bij. Integendeel, alles aan het brandoffer is welgevallig voor de Heere God. Niet alleen maar het vet, maar alles, alles wordt op van het brandoffer, behalve de mest, het bloed en de huid, wordt op het brandofferaltaar opgeofferd, goden tot een welriekende reuk. In Matthäus en Marcus, ik heb dat wel eens eerder vermeld, daar vind je die woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een citaat uit Psalm 22, ik vind die verse hier aangegeven. Want daar vind je die kant van het zond- en schuldoffer aangegeven. In Romeinen 8 vers 3 heb je dezelfde boeiende uitdrukking. Yeshua is door God in deze wereld gezonden voor de zonde. Dat is eigenlijk de gewone uitdrukking die de Septuaginta gebruikt als zondoffer. Voor de uitdrukking zondoffer gebruiken zij het woord, de uitdrukking voor de zonde. Dus je zou kunnen zeggen, in Romeinen 8 vers 3 kun je ook lezen, hij is door God in deze wereld gezonden als zondoffer. Dat betekent precies hetzelfde. En 1 Petrus 2 vers 24 gebruikt ook weer zo'n prachtige oud-testamentische term die je vindt in de voorschriften van de Torah, maar die je ook vindt in Jesaja 53. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden op het kruis gedragen. En dat woord dragen, nasa in het Hebreeuws, is een echte terminus technicus van de offerdienst. Dragen betekent hier zoveel als uitboeten, uitdelgen, uitwissen. En zo zegt hij het letterlijk. Op het kruis, op het hout, zegt hij, heeft hij onze zonden gedragen. Dat betekent uitgeboet. Net als precies dezelfde uitdrukking in Jesaja 53, vers 4 en 5. En daarmee zien we dus, of ik nog eens in een overzicht mag zien hoe het Nieuwe Testament, dit wat we in de Torah gevonden hebben, uitwerkt. En die volle betekenis van het zondoffer van Yeshua laat zien. In de eerste plaats was het een belofte. In Matthäus zegt de engel al, gij zult hem de naam Yeshua geven, in het Grieks Jezus, wat dan in het Nederlands Jezus is. Maar Jezus is in het Grieks ook de naam van Jozua, want Jozua betekent precies hetzelfde, Yehoshua. En dan zegt, noem hem Yeshua, want dat betekent hij redt, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Het is merkwaardig dat daar de nadruk op ligt. Dat hoort ook weer echt bij Matthäus als het evangelie van het zonde- en schuldoffer met Marcus. Dat daar in het begin al geweest wordt op dat aspect. Je zou kunnen zeggen in het evangelie dat voor Israël is en dat laat zien, Yeshua is werkelijk de Messias en hij zal zijn volk verlossen van al hun vijanden. Zou je eerder verwachten dat, zoals de oude Zachariah dat ook doet in zijn lofzang in Lucas 1, hij zal zijn volk verlossen van de vijanden. Dat is voor een Jood eigenlijk wat voorop staat. Nee, bij Matthäus vind je dit, hij zal zijn volk redden van hun zonden. En denk dan, dat is totaal geen Joodse voorstelling. Als een Jood denkt aan de Messias, en ik vind het altijd boeiend om met, als ik Joden tegenkom, wat niet zo vaak gebeurt, maar als het gebeurt, om daarover door te praten. Wat voor voorstelling heb je daarvan? Wat moet de Messias doen? Wat zal hij doen als hij komt? Dan zou je dat aspect nooit horen. Hij zal zijn volk redden van hun zonden. En de engel wijst juist op dat aspect. Dat is wat Israël het eerste moest weten. De grootste vijand van Israël zat niet buiten de Romeinen. Zat binnenin, de macht van de zonde. En in het Johannesevangelie, als Johannes de doper, Yeshua, gewaar wordt in de menigte, dan zegt hij, Johanan, met zijn vinger wijzen naar Yeshua, zie het Lam Gods. Moet je even proberen dat als Jood te horen. Het Lam Gods, dan denk je onmiddellijk aan Pesach. Maar je denkt ook aan het Lam. Een Lam is eigenlijk een jonge ram. Hè? Als je het Lam zou zien in Bijbelzin, zou je helemaal niet aan een lammetje denken. Dan denk je aan een ram, een jong eenjarig dier. Dat is al bijna op normale grootte. Dat is het Lam waar het over gaat. Dat is het dier van het zondoffer en het brandoffer. Maar Johannes zegt daar dat de zonde der wereld wegneemt. Let wel, elke dag wordt het in de mis fout gezegd. Duizenden malen op aarde klinkt het Agnus Dei qui tollis peccata mundi. De zonden van de wereld. Nou ja, als dat de ergste fout van Rome was, dan viel het nog wel mee. Maar er staat de zonde van de wereld. Peccatum moest het zijn. Wat maakt dat nou uit? Nou, omdat er een dubbel probleem is met ons mensen. Niet alleen maar dat wij zonden doen. Elk klein kind kan dat al heel gauw snappen. Je doet verkeerde dingen. En ze snappen ook wel dat je dat moet beleiden en tegen papa en mama moet zeggen en dan moet het opgeruimd worden. Maar er is veel meer inzicht en veel meer verdieping en volwassenheid voor nodig om te begrijpen, ja, waar komen al die verkeerde dingen vandaan? Die komen daar vandaan dat ik zelf niet deug. De bron is verkeerd. De boom deugt niet waar al die slechte vruchten aan groeien. En dan zie je, jouw probleem is niet alleen maar dat je zonden doet, maar je bent in de macht van de zonde enkelvoud. Zonde is dus het enkelvoud van zonden, dan is zonde een verkeerde daad. Maar zonde is in de Bijbel ook de aanduiding voor de zondige macht waarin je gevangen zit. En Yeshua moest op het kruis, het klinkt wel technisch, maar beide problemen aanpakken. Niet alleen maar onze zonden vergeven. Stel je voor dat de bron verkeerd blijft. Het is hetzelfde als een boom die slechte vruchten voorbrengt en je blijft maar die slechte vruchten plukken. In de hoop daarmee het probleem op te lossen. Natuurlijk doe je dat niet. Het is dweilen met de kraan open. Want elke keer komen er weer nieuwe slechte vruchten. Want de boom zelf deugt niet. Dat is het probleem van de zonde. En wat Johannes dus zegt, lieve Rooms-Katholieke broeders, is Agnus Dei qui tollis peccatum mundi. Dat de zonde als macht, als smet, als doorwoekerende vervuiling uit de kosmos zal verwijderen. Hij zal de zonde der wereld wegdoen. Dat wil zeggen, er komt een tijd, dit is nog niet eens aangebroken, al is de grondslag op het kruis gelegd, dat die zondige macht uit de wereld wordt verwijderd. En dat is veel dieper dan het vergeven van alle individuele zonden. Nou, dan komt bij die volgende punten ook aan de orde. Na het kruis wordt nu het werk van Yeshua aan Israël aangekondigd in Handelingen 2. Wat moeten we doen, mannen en broeders? Bekeer je, laat je dopen en je zonde afwassen. En dat vind je meermalen. Het wordt ook tegen Saulus gezegd als hij zich is bekeerd. Wat moet je nou doen? Laat je dopen en je zonde afwassen. Afwassen van zonde. Jouw echte probleem zit niet in je omstandigheden, in die Romeinse bezetting. Zit binnenin jou. Nou, door Paulus wordt dat uitgelegd. Eigenlijk is het maar een heel beperkte keuze uit de vele, vele schriftplaatsen in de brieven van Paulus, waar hij het heeft over de zonde als macht. En de zonden, die moeten worden weggedaan. In Romeinen 5 vind je beide problemen naast elkaar, maar daar kunnen we nou niet allemaal op ingaan. Lees die schriftplaatsen allemaal maar eens voor jezelf door. En je zult ook ontdekken, er zijn nog een heleboel andere, waar hij laat zien dat dat voor hem een van de niet het enige, maar wel een van de meest wezenlijke kenmerken is van de komst van Gods Zoon in deze wereld. Mag ik het eens heel modern uitdrukken? Dit probleem van de zonde te tackelen. Het was zo fundamenteel, zo diep. Het zat zo diep in de hele vezels van de wereld. Het was een van de meest grondige problemen die moesten worden aangepakt. Bij Petrus vind je dat. Je vindt het bij Johannes in de eerste Johannesbrief op verschillende wijzen uitgedrukt. Steeds keer weer draait het om het zondeprobleem. Er is veel meer dat aan ons mensen ontbrak. Ik wil dus nou niet naar de fout toe alsof het allemaal alleen maar om het zondeprobleem draait. Maar het is wel het probleem waar we het vanavond over hebben. En dus wijs ik nu ook op het Nieuwe Testament, op die vele plaatsen waar aangegeven wordt hoe Yeshua dat zondeprobleem heeft aangepakt en uit de wereld heeft geholpen. Nog even dit, wie zijn de priesters? Ik heb al even aangegeven en het is belangrijk dat we dat goed zien. Natuurlijk, je kunt zeggen aan de ene kant, alle gelovigen zijn priesters. Dat is weer de objectieve kant van de waarheid. We zijn gemaakt tot koningen en priesters. Maar u weet net zo goed als ik, als je door de christenheid wandelt, dat zijn 2,3 miljard mensen. Nou, een heleboel daarvan zijn, vrees ik, helemaal niet wedergeboren. Maar zelfs een heleboel wedergeboren christenen, als je vraagt, wat betekent jouw priesterschap? Dan zeg je, heb je het over meneer pastoor? Dat zou bijvoorbeeld een antwoord kunnen zijn. De protestanten hebben bijvoorbeeld heel vaak erop gepocht. Wij kennen het algemeen priesterschap van alle gelovigen, in tegenstelling tot de katholieken. En dan vraag ik zo, en dan vertellen dan eens iets over jouw priesterschap. Hoe functioneert het dan bij jou? Het priesterschap van alle gelovigen. En de meesten kunnen daar helemaal geen goed antwoord op geven. Het is een kreet. Hoe functioneert dan het priesterschap bij ons? Waar bestaat dat dan uit? Wat doen we dan? Dus daarom zeg ik, in de Bijbel gaat het altijd over, en dat is voor mij zo'n verhelderend inzicht geweest. Toen ik dat begon te zien, dat heb ik ook niet zelf ontdekt, maar toen ik dat begon te onderscheiden, het gaat altijd om de subjectieve verwerkelijking daarvan. Daarom is niet iedereen in Israël een priester, maar dat is vandaag de dag de facto precies hetzelfde. Ik vrees dat er zelfs maar een minderheid van de christenen werkelijk hun priesterschap serieus nemen. Neem alleen al het punt van de aanbidding, het brengen van geestelijke offers van lof, dank en aanbidding, wat in het Nieuwe Testament in 1 Petrus 2 vers 5 bijvoorbeeld met priesterschap verbonden wordt. Dat is punt 1. Punt 2, dat is een principe dat ik al even aangaf, maar dat in Leviticus 10, dat hopen we een volgende keer te zien, op een heel wrange wijze tot uitdrukking komt, als die eerste twee zonen van Aaron sterven. En dan zegt God, ik zeg het met eerbied, bijna verontschuldigend, tja, hoe dichter je bij me staat, hoe groter je verantwoordelijkheid. Hoe erger de consequenties als je faalt. Hoe hoger je staat, des te dieper val je ook. Hoe dichter bij God, hoe heiliger. Hoe erger dus ook de zonde die je doet. Hoe groter de verantwoordelijkheid die je daarmee op je laat. Hoe ernstiger ook Gods tuchtiging. En dat is voor ons ook zo, als we in ons priesterschap zondigen. Is heel wat anders dan wanneer ik op mijn dagelijks werk zondig. Als ik in gemeentelijke context zondig, als je als Gods volk bij elkaar bent, is dat een heel andere zaak dan wanneer je op je werk een fout maakt of in het verkeer. Dus zonde is nooit hetzelfde. Het hangt er vanaf wie die zonde doet. Wat is de positie van zo iemand? Wat is zijn verantwoordelijkheid die hij dragen kan? Die maken zijn zondige des te erger. Maar ook waar wordt die zonde gedaan? Hoe dichter je bij God bent, des te erger is het als je zondigt. Dus dat is voor de toepassing, voor het begrijpen daarvan heel erg belangrijk. Nou, tenslotte nog even een paar woorden aan de hand van die uitdrukking buiten de legerplaats. Het is de moeite waard Ga thuis maar eens via het scherm, als het eenmaal op de website staat, die teksten maar eens rustig na. Bij Mozes hoorden we dat. Toen was eigenlijk de situatie omgekeerd. Dat is ook belangrijk. Soms is het volk onrein en moet je om een reine plek te vinden de belegerde plaats uit. Dat is precies het omgekeerde. Toen was het volk onrein, ze hadden gezondigd met het gouden kalf en Mozes distancieert zich daarvan. Door een tent op te bouwen waar je de Heere kunt ontmoeten buiten de lege plaats. Het is net een omgekeerde situatie. Maar in beide gevallen is hetzelfde. Er is een scheiding tussen rein en onrein. De lichamen van Aarons zonen die gestraft waren door de Heere God worden naar buiten de lege plaats gebracht. In Leviticus 13, maar even verder staat ook van nummerie 5. De melaatsen, alle onreinen. En dan worden heel specifiek deze drie groepen genoemd. De melaatsen. Degene die aan een vloeiing leden, zowel mannen als vrouwen. Als ook degene die onrein waren door de aanraking met een dode. Die moesten tijdelijk buiten de legerplaats gebracht worden. En de godslasteraar in Leviticus 24, die krijgt de doodstraf. En die wordt voor die tijd eerst verwijderd uit de heilige legerplaats. Miriam, als zij melaats geworden is, als straf op haar opstandigheid, moet een tijd lang buiten de legerplaats doorbrengen. En dat geldt ook voor de Sabbatschender in nummer 15. Hij wordt naar buiten geleid om buiten de legerplaats de doodstraf te ondergaan. Dus meestal is het een reine plaats en moet je zelf naar buiten om die reine plaats te verlaten. Daar hoor je niet meer thuis. In het eerste geval bij Mozes is het eigenlijk net andersom. En dat was ook zo bij Yeshua. Als hij buiten de legerplaats wordt gebracht, is dat ook omdat hij zich niet meer kan vereenzelvigen met de massa van goddelozen die in die tijd in Jeruzalem wonen. En buiten dat gezelschap wordt zijn offer volbracht. Nou, dat zijn weer vele gedachten die je nog maar eens rustig voor jezelf moet consumeren. Wij gaan in ieder geval nu een pauze houden van een kwartier. Bij het luiden van de bel wordt u geacht weer terug te komen.